heel erg graag beginnen met hetgene wat ik boven die boodschap heb geschreven. Weet je, ik ben me zo bewust dat ik heb wat woorden die zinnen vormen en die zinnen die vormen dan een boodschap. En ik weet bij het uitspreken van die zinnen, het komt niet verder als het vanuit de natuur gaat als in uw hoofd. En ik ben hier met een diep verlangen gekomen dat het niet een natuurlijk iets is wat we meemaken, maar iets bovennatuurlijks. Iets bovennatuurlijks wat de Heilige Geest eigenlijk alleen maar kan doen. Ik ben erg onder de indruk van de boodschap die net gegeven werd, het getuigenis. Je zult veel dingen herkennen. We hebben gisteren even kort een ontmoeting gehad, maar niet over de boodschap op zich. Maar weet je, ik heb zo'n verlangen en zo'n diep verlangen dat de Heilige Geest echt gaat bewerken, berouw, echt berouw, bekering. En dan die prachtige belofte die we dan mogen hebben, dat als we de Heere God naderen, dat Hij ons nadert. En het naderen, dat heeft eigenlijk maar één groot doel. En dat doel is dat er als geliefden zich naderen, dat er een ontmoeting plaatsvindt. En dat er een ontmoeting plaatsvindt tussen u en de Heer Jezus, als het ware in alle heiligheid uitgedrukt, een omhelzing van aanbidding. En dat wil ik heel graag met u delen. Ik wil iets delen over ons eigen leven. Ik zal ons ook zelf even kort introduceren, Rietje, mevrouw en ik. Omdat ik ook heel erg graag wil dat u de context weet waarin ik eigenlijk deze boodschap geef. Wat is de eigenlijke context? En u zult dezelfde principes eigenlijk tegenkomen. Maar ik ben nooit met drugs in aanraking geweest. Ook niet met pornografie, niet met alcohol. En toch liep ik tegen dezelfde problemen op. En ik wil heel erg graag eerst bidden en dan met u samen daarover nadenken. Vader, ik wil u zo ontzettend danken dat u bij ons bent. Dat we de stilte mogen ervaren van de fluistering van uw stem. Heer, ik heb veel bij u gezeten. Ik heb u gezocht en u gebeden wat te delen. En ik wil u zo danken dat u ook gegeven heeft en ik geef het u ook echt terug nu. Als de visjes en de broden, zodat u het kunt zegenen, breken en de zielen kunt voeden. Dat kan geen enkele prediker. Iedereen die hier zo zit, gaat de meeste mensen, broeders, gaan voor. En we weten hoe beperkt we zijn, dat we altijd van buiten afwerken. Gelukkig is dat zo, omdat u door uw Heilige Geest van binnen uitwerkt. En zo willen we deze morgen echt nadenken over die voortreffelijke taak en ook die gevaarlijke roeping. En ik bid zo dat u me de juiste woorden geeft en ook de juiste toon, zodat we echt uw stem mogen verstaan. In Jezus' naam, amen. Ik vind het een groot voorrecht om met u samen na te denken over die voortreffelijke taak die God ons heeft toevertrouwd. Of u nu oudste bent of pastoraal werker of u bent op de achtergrond bezig in de gemeente. U bidt in Gods Koninkrijk. En ik wil dit onderwerp over zeg maar voortreffelijke taken en gevaarlijke roeping wil ik heel graag behandelen in de context van ons eigen leven. En daarvoor moet ik u kort wat vertellen wie we zijn, zodat u de context weet en dan vertrek ik. Het punt is gewoon dat als u de context kent, dan krijgt u ook iets meer inzicht en achtergrond hoe u de dingen kunt plaatsen. Ik ben zelf opgegroeid in een rooms-katholiek gezin. Ik ging heel erg trouw naar de kerk. Ik ben gedoopt, ik heb de communie gedaan, het vormsel ontvangen en ben met Rietje, mijn vrouw, in de kerk getrouwd. En ik kwam zo in aanraking via die kerk met christelijke religie. En wat ik daarin miste was gewoon de mogelijkheid dat je aangeboden werd of in ieder geval gepreekt werd dat je een persoonlijke relatie met de Heer Jezus kon ontwikkelen. En dat die weg van relatie niet was via de sacramenten van die kerk, maar dat het ging over bekering en berouw, vergeving en verzoening. En dat alles door het werk, door de dood van Jezus aan zijn kruis en zijn opstanding. En hoe kwamen wij eigenlijk in contact met het evangelie? Rietje en ik wilden graag iets maken van ons huwelijk, maar we hadden geen goede voorbeelden. We hadden thuis geen goede voorbeelden en toch hadden we die honger en wilden we heel erg graag een huwelijk bouwen. En hoe zouden we dat moeten doen? En we kwamen toen in contact met de Navigators. Dat was een studie, die is nu nog steeds te verkrijgen. En dat is een studie over twee woorden één. En die zijn we samen gaan doen. En in de eerste hoofdstukken werd het evangelie van Jezus Christus uitgelegd. En zo, zonder dat er iemand bij was, een Bijbel, u kunt zich dat misschien in deze omgeving helemaal niet goed voorstellen. Maar ik was toen 23 en ik had nog nooit een Bijbel in de hand gehad. Wel een Nieuw Testament op school, maar nooit een Bijbel. Die had ik toen gekocht en via die studie kwam ik echt tot bekering en boog ik voor Jezus. En dat is op 23-jarige leeftijd gebeurd en dat is 44 jaar geleden. En dat is de meest invloedrijkste besluit wat ik ooit heb genomen in mijn leven. En als ik iets vertel over de context, dan wil ik het hebben over de relaties die ik heb. En dat is de meest intense, intiemste relatie hier en voor de eeuwigheid. En dat is mijn relatie met de Heer Jezus. Mijn tweede belangrijkste relatie is mijn vrouw Rietje. Ik ben met God zo ontzettend dankbaar dat Hij het huwelijk heeft ingesteld voor de zondeval, en dat het huwelijk echt een geheimenis is. Rietje en ik hebben elkaar leren kennen. Ik was 17 en zij 18. En we hebben eigenlijk elkaar opgevoed, volwassen zien worden, zien groeien in Christus. En we genieten ontzettend elke dag van onze relatie als man en vrouw. En onze roeping in het huwelijk is dat we iets mogen laten zien van het beeld van de Heer Jezus. Het beeld van de Heer Jezus en zijn bruid, tussen de bruid en bruidegom. Dat is eigenlijk waar we voor staan in de roeping in ons huwelijk. En hoe om te gaan en hoe dat uit te pakken. Hoe dat geheimenis wat er eigenlijk staat, hoe dat uit te pakken en te groeien in liefde en te groeien in overgave. Met als middelpunt in ons huwelijk, het middelpunt is onze relatie met Christus. En samen echt te groeien in dat beeld en samen te groeien in die eenheid. De derde belangrijke relatie in ons leven zijn onze kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Oh, oké. Dankjewel. Dat zijn zeg maar onze drie dochters en twee zonen. Alle kennen ze de Heer en dienen ze hem in de gemeente. En we hebben ontzettend lang gebeden in de context van Limburg, waar je dus heel weinig, relatief weinig christenen vindt, hebben we lang gebeden en ook echt gevraagd aan de Heer: Heer, breng de kinderen, breng een man en vrouw, breng ze in een relatie waarin ze, zeg maar, echt iemand mogen leren kennen die de Heer Jezus wil dienen. Dat is gebeurd. Dat is een wonder op zich. Als ik zeg maar, daar kan ik ook een heel verhaal over vertellen. Maar het is prachtig dat God de gebeden van ons heeft beantwoord. En de kinderen getrouwd zijn met iemand die ook Christus kent en Christus wil dienen. En ze dienen, alle 10, dienen ze in de gemeentes. We hebben 11 kleinkinderen. En naar wat ik, we weten het niet, maar wat ik zeg maar, ik denk dat God met ons persoonlijk de eerste stap zette, iets nieuws begon en wedergeboorte gaf. We weten dat niet van onze ouders, ik weet het ook niet van zeg maar andere familieleden. Maar het bijzondere is eigenlijk dat God met ons iets nieuws begonnen is. En als je dan 23 bent, dan denk je dat het alleen maar over jezelf gaat. Maar het prachtige is dat God door de generaties werkt. En ik zie nu in onze kleinkinderen, zie ik dat zij ook Christus gaan dienen. Er zijn er 2, die hebben echt een besluit genomen om een getuigenis te geven en op grond daarvan gedoopt te worden. En het is prachtig om te zien dat God een God van generaties is. Hij roept u en u krijgt de roeping in Christus, maar die roeping gaat verder in de generaties. De vierde belangrijke relatie was op mijn werk. Ik heb 30 jaar een eigen bedrijf geleid in Duitsland. Een bedrijf wat ik zelf mocht starten en opbouwen. Een bedrijf wat analyseapparatuur ontwikkelde in de milieumetingen. Dat was onder andere in afvalwater en bodemanalyses, vruchtsappen en mineraalwater, oppervlaktewater. Ik heb het bedrijf 8 jaar geleden verkocht, maar was wel tot 1 januari 2019, dus dat is pas zo'n 11 maanden geleden, dat ik daarmee gestopt ben, was ik met dat bedrijf verbonden. Ik heb hierin mogen zien hoe belangrijk het is dat christenen leidinggevende posities hebben en innemen en God verheerlijken, ook door het werk heen en door het leiding geven. En dan de relatie in de kerk. We dienen 32 jaar de christengemeente in Roermond als oudste, waarvan de laatste 12 jaar als voorganger. Het is een bloeiende gemeente, een prachtig bloeiende gemeente in Limburg. En die gemeente werd 36 jaar geleden geboren door evangelisatiewerk. En nadat we toegevoegd werden in een kleine huiskring, nadat we 3 jaar in die gemeente in die huiskring waren, ontstond er eigenlijk een gemeente waar we werden geroepen als oudste. Dat is dus inmiddels 32 jaar geleden. En we zagen dat de gemeente een middel is en van God om deze wereld te bereiken. Dat het bloed van de Heer Jezus zich een eigen bruid kocht. En dat deze bruid zoveel waard was dat hij zijn enige geboren zoon daarvoor gegeven heeft. En zonder smet of rimpel of iets dergelijks voor zich te plaatsen. En u begrijpt, als ik deze dingen vertel, een gezin met 5 kinderen, een directeur die een bedrijf, een bloeiend bedrijf aan het leiden is, in heel dynamisch, en het leiden van een gemeente, uiteindelijk als voorganger daar te mogen dienen, dat het ontzettend belangrijk is, hoe leid ik mezelf? Als ik mensen wil leiden, als ik mensen of thuis of op het werk of in de gemeente, dan gaat het er eigenlijk om, hoe zie ik toe op mezelf? Hoe leid ik mezelf? En in deze context, daarom is het belangrijk dat u de context kent. Vanuit deze context vertrek ik met dit gedeelte over de voortreffelijke taak van een geestelijk werker, van een herder en hoe gevaarlijk dat het is. En dat is denk ik belangrijk dat u die achtergrond kent. Dat kent u ook, ik vind dat altijd belangrijk. Als ik een boodschap hoor, dan vind ik het nog belangrijker om de boodschapper te leren kennen. En ik hoop dat de dingen altijd één zijn. En de dingen die ik u nu vertel, die heb ik dus, de voorbeelden die ik noem, heb ik met mijn vrouw heeft alles gelezen. Dus daar hoeft u geen zorgen over te maken als u denkt, heeft hij dat overlegd. En alle andere voorbeelden die ik noem, die heb ik ook gevraagd of ik die mag delen. En dat is ook, van iedereen heb ik daarvan de toestemming. De grote vraag is eigenlijk, waarvoor heeft Jezus je geroepen? En als Jezus de berg op gaat, in Markus 3 vers staat dat, dan gaat hij de berg op en hij bidt een hele dag en zegt eigenlijk en hij bidt en roept de mensen die hij uitgekozen heeft, roept hij bij zich. En dan staat daar, Markus 3 vers 13 en 14. En de teksten die ik gebruik, laat ik allemaal achter me projecteren. En ik klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En ze kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om hen uit te zenden om te prediken en macht te hebben om de zieken te genezen en demonen uit te drijven. En ik heb iets heel essentieels weggelaten. De meeste groepen waar ik deze tekst projecteer, dan is het zo dat het valt meestal niet zo op dat wat ik daar heb weggelaten. Maar in deze tekst, daar staat eigenlijk precies het gevaar van die voortreffelijke taak en van die gevaarlijke roeping. Want wij zijn altijd, en daarom valt het niet zo op, we zijn als leiders en als geestelijke werkers altijd, zeg maar, erop gefocust dat we zeggen van, de Heer Jezus heeft me geroepen om zodat ik, zeg maar, uitgezonden kan worden. En hoe prachtig is het niet als ik, zeg maar, mag prediken en macht heb over demonen, over zieken te genezen en demonen uit te drijven. En we denken dan ook dat de plek die we dan hebben, die wordt gemeten aan datgene wat we, zeg maar, daar, hoe waardevol we eigenlijk zijn in de bediening als we voor grote groepen mogen spreken en dat er succes is. Maar het bijzondere is dat de Heer Jezus u daar niet alleen voor geroepen heeft. Wie is het opgevallen zonder dat hij het heeft opgezocht? Prachtig, er zijn dus niet zoveel mensen die dat opvalt. De volgende tekst. Om bij hem te zijn. Om bij hem te zijn. Hij riep u om bij hem te zijn. En weet je, het ging de Heer Jezus erom dat we bij hem zijn. Dat is de eerste roeping als het gaat over, dat is ook het voortreffelijke. Het voortreffelijke is dat hij roept u niet om u alleen maar uit te zenden, maar eerst om bij hem te zijn. En vanuit die roeping om bij hem te vertoeven, om van daaruit ook met een volmacht in het koninkrijk te mogen werken. En het eerste wat de Heer Jezus op de eerste plaats zet, dat is dat hij met zijn discipelen, dat hij dag en nacht zijn leven deelt. Dag en nacht trekt hij met hen op. Dag en nacht is het zo dat hij zijn hart laat zien. Dag en nacht laat hij die vertrouwelijke opengang zien. En laat hij eigenlijk dag en nacht laat hij zien hoeveel aandacht, hoeveel liefde, hoeveel genegenheid, hoeveel wijsheid, hoe heerlijk dat hij eigenlijk is. En dan zie je eigenlijk dat die mannen die dan met hem optrekken, die komen dan ook woorden tekort om te beschrijven hoe dat eigenlijk is geweest. Als ik dan kijk naar 1 Johannes 1 vers 1 en 2, als het gaat over de voortreffelijke, dan staat daar wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben, schrijft Johannes, wat we gezien hebben met onze ogen, wat we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. Hij komt gewoon woorden tekort om te beschrijven die passie die er is met die omgang en bij hem te zijn. Je ziet hier nergens dat hij spreekt over die voortreffelijke taak wat hij heeft gehad, wat alles beschreven staat ook in die tekst in Markus 3. Maar er komt geen woord, wordt daarvan over gesproken. Daar wordt hier gezegd van wat wij gezien en aanschouwd hebben, wat we getast hebben, het woord des levens, wat het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien en we getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Indrukwekkend. Indrukwekkend wat het betekent als je 3 jaar lang, en wij mogen er vele malen langer, met de Heer, zeg maar, wandelen. Wat het betekent, de impact, niet de dingen die we doen. Niet de dingen die we mogen doen. Niet datgene waar je je mag uitstrekken. Waar we dat is de eerste gedachte. Want ik zag heel weinig handen. Misschien 20 mensen die het opviel. Omdat we gefocust zijn, ook zeker als leiders, dat we zeggen van, wat we mogen doen in de koninkrijk, dat zijn we ook. En dat is niet zo. We zijn datgene wie we zijn bij hem en met hem. En het grote belangrijke is het grote doel. Wat is nu het grote doel van de bediening? Wat is nu het grote doel wat God heeft met de roeping die hij gedaan heeft? Vergeet wat ik nu zeg, vergeet het nooit. Die grote roeping is, of het nu over het huwelijk gaat, over het gezin gaat, of het nu over uw werk gaat, of het nu over lijden gaat, of het nu over uw bediening gaat. Waar God mee bezig is, is dat hij u aan het vormen is naar het beeld van Christus. En dat gebruikt hij in alles. En weet je, het bijzondere is, als ik kijk naar de vorming die God gegeven heeft, doordat ik getrouwd ben, doordat ik vader mag zijn, dat ik grootvader mag zijn. Dat, en ook dat ik directeur mag zijn, en dat ik, zeg maar, in de bediening sta. Dan staat toch boven alles de heerlijkheid van God, en dat Hij met mij bezig is om het te vormen naar het beeld van Christus. Want wat is uw uiteindelijke roeping? Wat is het uiteindelijke doel? Wat is nu het uiteindelijke doel geweest dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is? En dan zeggen we, het doel is dat we vergeving van zonde hebben. Het doel is dat we verzoend zijn met God. Het doel is dat we een kind van God zijn. Het doel is dat we in de hemel komen. Maar dat is niet zo. Dat zijn middelen. Dat zijn middelen. En dat is een middel, waartoe is dat middel? Dat middel, daar bidt Jezus voor. Hij bidt op het einde van zijn leven, voordat hij naar het kruis gaat. Dan bidt hij voor zichzelf, voor de apostelen, en hij bidt voor u en mij. En in Johannes 17, vers 24, dan zegt hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Dat we bij hem zijn. En opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging der wereld. U wordt voorbereid, en ik heb het me eigenlijk altijd zo voorgesteld. Ik word voorbereid, en dat is maar een kleine glimp, om naar de zon te reizen, en dat ik daar de zon mag zien, zonder te verbranden en zonder blind te worden. En de heerlijkheid van Christus overstijgt het allemaal. En ik word voorbereid dat ik zo dadelijk bij hem mag zijn. Dat u bij hem mag zijn. En dat hij die heerlijkheid laat zien. En God gebruikt alles in uw leven dat u daardoor klaar bent. Ook het lijden. Ook de bediening. Ook uw vaderschap of moederschap. Of dat u getrouwd bent of alleengaand bent. Of alleenstaand bent. Dat is zo, u wordt het, de grote roeping van uw leven is dat u Christus hier in het leven verheerlijkt, dat u iets laat zien van de heerlijkheid van Christus, en dat u klaargemaakt wordt om in die heerlijkheid van de enige geboren Zoon die hij lief heeft, om daar te mogen zijn waar hij is, om zijn heerlijkheid in zijn glorie te mogen zien. Dat is het fundament waar ik verder op bouw. Dat is mijn fundament. Daar ben ik, daar sta ik mee. En wat ik u graag wil, die dingen die ik met u bespreek, zijn de beste eigenlijk te lezen in Psalm 15. Daar wordt namelijk een vraag gesteld. In Psalm 15, vers 1 en 2 staat, Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op de heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. In de Statenvertaling staat, werkt. Die oprechtheid wandelt en gerechtigheid in oprechtheid wandelt. Dus niet hardlopen. Daar zal ik iets van vertellen, van hardlopen. Hardlopen voor God. Dat je compleet back af bent en je denkt dat je het heel erg goed doet. Maar God vraagt van ons met hem te wandelen. Gerechtigheid te werken, dat er echt gerechtigheid is. En dat de gemeente, dat zeg maar, dat er waarheid, en dan vind ik zo prachtig dat er staat, dat zeg maar, die met zijn hart de waarheid spreekt, niet met de mond. Het komt de bron. Je wordt de bron, wordt zeg maar neergelegd. De bron. Want je kunt, als je zo kijkt naar het getuigenis van Dustin, dan zie je eigenlijk dat leugen in zijn leven waarheid wordt. En dat hij naar de leugen eigenlijk gaat leven. Maar God wil waarheid vanuit die hart. Wie mag er vertoeven? Diegenen die oprecht wandelen, gerechtigheid werken en waarheid vanuit het hart spreken. En daar wil ik, dit wil ik u aanreiken. Dit wil ik eigenlijk als basis nemen van die voortreffelijkheid. Nou, het gevaar is, en dat hoorde u vanmorgen ook, het gevaar is dat we denken, en ik ga nu wat symptomen vertellen en gevaren van waar u uzelf aan kunt toetsen, waar sta ik nu? Dat is mijn doel. Mijn doel is dat u een checklist krijgt. En dat u zelf kunt gaan toetsen. Dat de Heilige Geest, dat hoop ik, dat de Heilige Geest u toetst. Waar staat u? En dat is hartstikke spannend. Want u denkt misschien, het zit wel goed met mij. Maar ik geef u een checklist en ik hoop en ik ben dankbaar voor de mannen die met hun vrouwen zijn gekomen. Want dat zijn zeg maar echt, dat is de goede checklist. Als wij coachingsgesprekken doen, dan is het zo dat ik de vraag stel aan de man. En als de man dan antwoordt, dan kijk ik naar de lichaamstaal van zijn vrouw. Weet u, een van de gevaren is dat we de bediening zien als die gezegend wordt. En dat we zeg maar veel mensen tot bekering zien komen. Dat we denken dat het wel goed zit met ons. De aantallen die onder ons gehoor zijn, de prediking, de genezingen, de bevrijdingen. Dat mensen naar je toe komen en zeggen, dat was een geweldig woord. Prachtig, dat heeft me geholpen. Dat je eigenlijk voor mensen dag en nacht bereikbaar bent. En dat er een enorme zegen ligt op je bediening. En dat je denkt, door de zegen wandel ik in Gods wil. Maar ik laat u zien aan twee voorbeelden. Die één is al genoemd. Een ander voorbeeld wil ik u laten zien. Dat de zegen op het werk alleen maar iets zegt over de genade en de bemachtigheid en de goedheid van God. Twee voorbeelden. In het boek Esther, daar klinkt het, zeg maar, ondanks dat er een oproep geklonken heeft, dat iedereen naar beloofde land moet gaan, die uitmaakt van het verbond van God, wat God met Abraham sloot, blijven er toch vele achter. Dat is heel eigenlijk begrijpelijk, als je de hele context leest. Dus het is 80 jaar dat ze in het land vertoeven. Hun ouders zijn daar gestorven. De carrière is daar opgebouwd. Huizen zijn gebouwd. Bezittingen zijn verworven. De kinderen zijn daar zeg maar geboren. En dan klinkt die oproep, ga terug. Ga terug naar het beloofde land. En je doet het niet. Nu komt er een genocide. Er wordt een genocide gepland. Uw leven wordt bedreigd. En God grijpt op een wonderlijke wijze in en beschermt u. Is dit nu een bewijs dat u juist besloten hebt om dat te blijven? Is het zo dat de zegen van God en de bescherming die God geeft een bewijs dat hij naar Gods wil handelt? Nee, natuurlijk niet. Het is het enige bewijs is dat God een God is vol van genade en vol van bemachtigheid. Het tweede en meest ingrijpende, en dat werd vanmorgen zeg maar in het getuigenis van Dustin, werd het ook genoemd. Dat vind ik heel ingrijpend wat er staat in Matthäus 7 vers 22. Dat de Heere Jezus zegt, velen zullen op de dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. En het bijzondere wat hier aan vooraf gaat, is Matthäus 7 vers 17. En dat maakt het nog verwarrender. Daar staat, zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. En blijkbaar, als je de hele context leest, is profiteren, demonen uitdrijven en krachten doen niet de vrucht die God zoekt. Houd dat goed in de gaten. Dat is niet de vrucht wat God zoekt. Wat zoekt hij dan? Er staat er vooraf. Er staat, wat hij zoekt is de wil te doen van de Vader. Door het kennen en het gekend worden van de Heer Jezus. Dus het is het doen van de wil van de Vader. Door het kennen en gekend worden van de Heer Jezus. En dit is zo ontzettend belangrijk, want de mensen die hier voor de Heer Jezus staan, die daar genoemd worden, die steken boven de massa uit. Hebben veel vereerders en hebben en menen veel gepresteerd te hebben. Maar de vrucht moet gemeten worden aan de gehoorzaamheid en aan het kennen van hem en gekend worden door hem. En het, weet je, er is een tijd in de gemeente geweest dat ik zeg maar de gemeente als een enorme prioriteit op mijn lijst had. Dat was eigenlijk was het zo, ik wist hoe de prioriteiten waren. En dat was namelijk mijn relatie met Jezus. Als je me wakker had gemaakt, had ik het u meteen gezegd. Relatie met Jezus, relatie met Rietje, mijn kinderen, mijn werk en dan de bediening. Maar op een gegeven moment was het zo, ontwikkelde zich dat zo, dat de bediening die kreeg een plek die het eigenlijk niet mocht hebben. Ik hoorde de mensen piepen in de gemeente. En altijd was het zo dat ik voor hen klaar stond. Maar het piepen thuis, dat hoorde ik niet meer. En dat kan, zeg maar, die wijze van denken over de roeping, dat was voor mijn vrouw Rietje heel erg benauwend. Ik zag niet dat de gemeente, en wat ik nu zeg is heel indringend, dat de gemeente een afgod was geworden in mijn leven. Dat had een plek gekregen die het nooit zou mogen hebben. Ook al had ik zeg maar de prioriteiten goed in mijn gedachten, de gemeente was in mijn gedachten en als ik daar met Rietje over sprak, dan zei ik soms tegen haar, dit is de enige gemeente waar ik wil dienen en dat is de eerste en de enige. En het benauwde haar ontzettend, wat ik daar eigenlijk vertelde. En dat zeg maar en doordat ik deze prioriteit kreeg en deze zeg maar eigenlijk een soort afgodendienst werd, was het zo dat ik een tuin aan het creëren was waar heel veel onkruid opkwam. Om u een voorbeeld te noemen hoe ver dat ging. Ik spreek wel over 35 jaar geleden, dus u moet een beetje genade met me hebben. Maar ik zal u vertellen hoe dat ging. Wij waren een gemeente die, zeg maar, op een beurs stonden we om het evangelie te verkondigen. We hadden een prachtige beurs en het thema was vele talen en vertalingen, maar één boodschap. En toen zeiden we van, dat was zo'n, zeg maar, huishoudbeurs en daar waren we zo dat aan het opbouwen. En toen kwam mijn broeder naar me toe en die zei, Miel, weet je, het zou ontzettend goed zijn als we een televisie hadden, een videorecorder. Dat was toen de tijd nog een videorecorder. En dan liep een prachtige serie op de EO, waar kan nog meer bij? En hij had een band, hij had daar een videoband van. En hij zei, als we nu een televisie hebben en een video, dan kunnen we die video laten draaien en dan blijven de kinderen die gaan daar zitten en dan hebben wij een gesprek met de ouders. Oh, ik denk, prachtig idee. Wij hebben wel een televisie en een videorecorder. Ik naar huis, in de auto, hup, kom binnen. Was toen tegen 6 uur, kinderen zaten allemaal op de bank, naar de televisie aan het kijken, Rietje was er ook bij. U ziet hem al komen. Dus ik zeg, ik moet de televisie hebben en de videorecorder. Het is voor mijn bediening, ik ben voor God aan het werken, trek de stekkers eruit, hup in de auto en liet mijn hele gezin eigenlijk totaal verbrouwereerd achter. Ik kwam thuis, 's avonds laat, en iedereen was natuurlijk in bed. Er stond een bos bloemen, stond er op de tafel, op de keukentafel, met een envelop, met een brief van Rietje. Ik was met woorden niet meer te bereiken. En ze schreef me een brief. En in deze brief, daar, zeg maar niet dat datgene wat ik nu laat lezen, dat erin stond, maar daar kwam het wel op neer. Want ik was die brief, ik zie me nog zitten aan de keukentafel en was aan het huilen. Dat mijn vrouw me een brief moest schrijven om me überhaupt te kunnen bereiken. En wat ik daar eigenlijk in zag, was Spreuken 24 vers 30 tot en met 34. Ik ging langs de akker van een luiaard. Ja, langs de wijngaard van een mens zonder verstand. En zie, hij was helemaal volgroeid met netels. Distels bedekten zijn oppervlak. En zijn stenen muur was afgebroken. Toen ik het zelf aanschouwde, nam ik het te harte. Ik zag het en nam vermaning aan. Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen. Zo komt armoede over u als wandelaar en uw gebrek als een gewapende man. Ik was geen luiaard, maar wel een man zonder verstand. Ik was zo vaak gewaarschuwd door mijn geliefden. Ze waren zo veel aan het roepen. En ik was de bescherming aan het afbreken. En het onkruid kwam op. En steeds dacht ik, volgende week, volgende maand, dan zal het anders zijn. Als de omstandigheden veranderen, verander ik ook. Als de omstandigheden veranderen, dan verander ik ook. Als ik weer deze medewerker heb aangenomen, dan zal het me verlichten. Als zo en zus in de gemeente is gebeurd, dan zal ik veranderen. Nog even wachten, nog even sluimeren. En God liet me zien dat het nu de tijd was, dat er zeg maar, zoals in deze tekst staat, een beetje liggen met gevouwen handen, dat armoede kwam als een wandelaar. En ik was in de fase in ons gezin dat de armoede kwam als een wandelaar. En God liet me zien, als die dadelijk als gewapende man binnenkomt, dan ben je er niet tegen bestand. Dan zal die je overmeesteren. En het deed me op de fundamenten schudden. Het deed me op de fundamenten schudden dat gelukkig bracht die brief van mijn geliefde een verandering. Dat ik zag waar ik mee bezig was. Ik was de tuin die God me had gegeven, die ik zou moeten bewaken. De vrucht die hij daarin wil geven. In de kinderen, in de kleinkinderen. Dat was ik gewoon compleet kwijt. Ik was met de gemeente, met de bediening, met de roeping bezig. Gelukkig dat God zo kan spreken. En dat hij me waarschuwde. Het is nu nog een wandelaar, Miel, die armoede kan brengen. Maar straks is het een gewapende man. Ik schudde op mijn fundamenten. Hoe kun je zien dat je in een gevarenzone zit? Wat zijn de symptomen? Je zit in een heel hoog leeftempo. Een crisistempo eigenlijk. Ik was directeur van een groeiend bedrijf, oudste van de gemeente. Een gemeente die zo jong was dat die van de ene crisis in de andere struikelde. Dat was echt onvoorstelbaar. Ik ben zo gelukkig nu met het oudste team wat we hebben, samen met de broers en zussen, dat we zo mogen bouwen in vrede en in rust. Als ik die periode nog terugdenk, we struikelden van het ene in het andere. En ik maak wel een verschil. Dat is heel belangrijk dat u ziet wat soms kan het druk zijn in het leven. Natuurlijk, iedereen heeft zo zijn drukke periodes. Ik maak altijd verschil in mijn eigen leven tussen weer en klimaat. Dus weer, af en toe regent het. En dan heb ik een paraplu nodig. En dan is het druk. Ja, het is druk. En dan moet ik zeg maar aan de bak. En dan wordt het zeg maar, wordt veel van me gevraagd. Maar dat is weer. Maar als het een klimaat in uw leven is, als u hier zit en het is klimaat, dat het altijd regent, dat u altijd druk bent, dan zit u in een overlevingsmodus. Dan zit u in een crisis te leven, een crisistijd te leven, en dan zie je eigenlijk het klimaat, wat er dan gebeurt, wat er dan, zeg maar, wat zijn dan de symptomen, dat u in zo'n crisistempo zit, dat u in die overlevingsmodus zit. Ik geef u een paar prachtige voorbeelden. Alhoewel prachtig, het zijn heel indringende voorbeelden. Het eerste is de manier hoe u luistert. De manier hoe u luistert. Je hebt ik geef drie verschillende soorten luisterstijlen. De eerste overtuigend luisteren. Dat vindt eigenlijk plaats dat je lang genoeg luistert om een reactie te kunnen formuleren. En dan onderbreek je degene die aan het spreken is en dan neem je het over. Dat gebeurt bij het ouderschap. Ik moet zich voorstellen, een kind valt. Het komt heel hard schreeuwend binnen. U weet totaal niet wat er aan de hand is. En je begint vragen te stellen. Van wat is er gebeurd? En dan hoor je eigenlijk dat een zusje het speelgoedje heeft afgenomen. En dan denk je, oké, dan neem ik het nu over en je gaat troosten. Dat is zeg maar, je luistert zo lang totdat je het kunt overnemen. Het tweede is directief luisteren. Dat kunnen voorgangers, pastoraal werkers, mensen die, doktoren, die kunnen dat heel erg goed. Je wil eigenlijk informatie. Je wil informatie voor de, en je hebt heel gerichte vragen. En die vragen die leiden daartoe dat je de antwoorden eigenlijk krijgt en de informatie wil krijgen die je wil horen. En de derde manier is aandachtig luisteren. Aandachtig luisteren is het idee, gericht om de ideeën en gevoelens van de ander te ontdekken. En je moedigt steeds die spreker aan en je geeft geen enkele richting. Je bent gewoon aan het informeren. Je bent in een gesprek. Broeders, hoe vaak dat ik thuis niet heb gehoord. Ik wil niet met de voorganger spreken vandaag. Ik wil met mijn man spreken. En wat lag dat aan? Als Rietje dan bijvoorbeeld zei, vandaag is een kind vervelend geweest. Dan zei ik, was die ziek? Nee. Was die, niet lekker? Nee. Wat was er dan gebeurd? Is dat gebeurd? Wat heb jij dan gedaan? Waar heb je dat gedaan? Ja, als het de volgende keer voorkomt, dan moet je dit en dit en dit doen. Oplossingsgericht. Heeft ze helemaal geen trek in. Eigenlijk, als ik vrouw wil zijn, dan zeg ik, als het de volgende keer voorkomt, dan zorg dat jij thuis bent, dan kun je het zelf opknappen. Daar gaat het gewoon niet om. En het punt is gewoon, je komt in een modus thuis, dat is zo'n gevaar, dat je de rol die je hebt, waarin je waarin je bemoedigd wordt, waarin je eigenlijk een rol waarin je gekend wordt, een rol waar mensen je nodig hebben, een rol waar je advies mag hebben in dat jasje, kom je thuis. Als je het niet goed doorhebt en in een overlevingsmodus zit, dan ga je gewoon in die rol verder. Dan ben je niet meer vader en dan ben je niet meer de echtgenoot. Dan ben je de voorganger en je hoort het verhaal. En dan breek je in op het moment dat je denkt, je bent een luisteraar en denkt, oh, nu heb ik genoeg informatie en nu ga ik in die modus. Of ze zal nu wel vragen naar een advies, ik heb nu genoeg informatie en nu geef ik Rietje van, oh, als dat weer voorkomt, moet je zus of zo doen. Daar staat ze niet op te wachten. Maar dat is een symptoom als je in een overlevingsmodus zit. Als je niet meer thuis bent en niet meer op de plek bent waar je moet zijn. Het tweede, wat ik eigenlijk, daar heb ik echt tijd voor nodig gehad om dat te begrijpen. Dat je vrouw wordt jaloers op de bediening. De gemeente wordt een concurrent. De gemeente kan zelfs een vijand worden. De jaloersheid op de gemeente. Ik begreep dat pas, wat dat is, toen ik ging zien dat God jaloers is. In Genesis 32, vers 21, daar zegt de Heere God, ze hebben mij tot naijver, jaloersheid gebracht, met wat geen God is. En in 1 Koningen 14, vers 22 zegt, Juda deed wat slecht was in de ogen van de Heere, en ze verwekte hem, God, tot jaloersheid. Wat betekent dat? Juda, die stopte de energie, de tijd en de aanbidding die God alleen toekwam, stopte ze in de afgoden. En dat maakte God jaloers. En weet u, als u de tijd en de energie en datgene wat u dierbaar is, stopt in de bediening, op de momenten dat deze tijd en energie en aandacht je vrouw nodig heeft en ook recht op heeft, dan creëert u, en misschien heeft ze het zelf niet door en voelt ze zich daar rot onder, krijgt ze schuldgevoelens, want ja, mijn man is toch zus en mijn man is toch zo en hij is toch de voorganger en die hebben hem nodig. Maar dat je creëert een jaloersheid die juist is, die beschermend optreedt. Jaloersheid van God is een beschermende, is beschermend voor de relatie tussen Juda, tussen Israël en de Heere God. De jaloersheid van mijn vrouw is een bescherming voor ons huwelijk. Je moet zich het volgende voorstellen, dat, om je een voorbeeld te geven, om dat zeg maar echt concreet te maken. Dan kom je thuis na een eredienst. En Rietje heeft dan een maaltijd gemaakt. De aardappelen en de groenten en het vlees staat op tafel. En iemand uit de gemeente belt. Of we evalueren even hoe geweldig de dienst was. Hoe prachtig de samenzang was. Hoe geweldig dat het toch was dat er zoveel mensen tot bekering kwamen. En ik zit aan de telefoon met mensen te praten en te genieten van wat God allemaal doet. En het eten staat op tafel. Dat is tijd die zij en mijn kinderen eigenlijk waar ze recht op hebben. En als ik dat doe, op die momenten, dan wek ik jaloersheid op. Dan wek ik jaloersheid op. En dat is beschermend. En de minste, ik ben ook lang, heb ik daarover moeten doen, dat ik begreep, wat gebeurt er nu? Want het punt is namelijk, dat als een vrouw dat gaat, zijn mannen heel erg sterk in, en zeker diegenen die preken, die zijn hartstikke sterk in het woord, dus ik kon hartstikke goed uitleggen, waarom dat ik niet aan tafel ging. Ik kon prima uitleggen, en ook zeg maar verbaal, zo goed de zaak beschrijven, dat ze dacht, ja, misschien heeft hij wel gelijk. Maar ik had ongelijk. Dat was niet zo. Ik nam de tijd die zij, die Rietje toekwam en de kinderen, stallig als het ware, van hen. En investeerde het op een moment waarin het niet, zeg maar, de ander toekwam. En dat is de jaloersheid die eigenlijk, zeg maar, die je opwekt. Dat is die jaloersheid, die naijver van God. En ik hoop dat vooral als eerstens dat de vrouwen zien, als ze deze mechanismen kennen en herkennen, dat je ook als man dat erkent. Dat er momenten zijn dat de tijd er is om voor je vrouw en je kinderen dat te zijn. En als je dat anders investeert, anders gaat invullen, dan wekt dat jaloersheid. Ik vind sowieso even een paar woorden over de vrouw naast de voorgang of naast de oudste. Ik vind het een hele moeilijke plaats. Dat wil ik echt tegen de vrouwen zeggen die hier zijn. Ik vind het echt een hele moeilijke plaats. Een vrouw, en dat is ook echt een gevaar, een vrouw die de meeste vrouwen van broeders die ik ken, die zien alles, of weten het meeste, niet alles, maar weten het meeste, weten wat, hoe hun mannen lijden, en ze mogen niks zeggen. Op het moment dat ze iets zeggen, brengen ze hun mannen nog meer in de problemen. Het is een hele moeilijke plek. En ook als man, denk ik, dat je daar oog voor moet hebben. Dat je dat beseft. Weet je, in de crisissen die ik heb meegemaakt, die om mijn persoon ging, ik zal daar zo dadelijk iets over zeggen, dat het dus niet gaat over afkeuren van de dingen die je doet. Dan moet elke leider, zeg maar, mee kunnen dealen. Maar afwijzen heeft te maken met de persoon. Op het moment dat je dus in je persoon wordt afgewezen, raakt dat ook je vrouw. En ze kan niks doen. Dat is haar geliefde. En minstens, ik heb daar zelden echt goed oog over voor gehad, wat het betekende voor Rietje, dat zij mee in het lijden stond. En ik hoop echt, broeders, dat je echt kijkt ook naar, zeg maar, wat de roeping voor een gevaar is voor je relatie, maar ook een gevaar, zonder dat je het misschien het beseft, voor je vrouw. De emotionele belasting die ervan uitgaat. De emotionele druk die ervan uitgaat. Ik heb eigenlijk, dat is voor mij steeds een iets wat fenomeen, echt een fenomeen vind ik dat. Als ik het druk heb, heeft Rietje het ook druk. Terwijl, als ik alleen onderweg ben en preek en bezig ben, toch heeft dat invloed op haar wezen. Heb ik nooit goed kunnen begrijpen. Ik heb het nu, ik begrijp het nog altijd niet goed, maar het is zo dat ik deal er wel mee. Ik wilde naar luisteren en ik heb het nu als een gegeven, heb ik het aangenomen. Dat ik zeg, als ik druk ben, heeft mijn vrouw het ook druk. Andere symptomen, dat is de relatie met God verwaterd. U hoorde dat vanmorgen. De Bijbel is een studieboek, een boek om kennis op te doen. En het is niet meer een relatieboek. Dat is het grootste gevaar wat mij bedreigt. Ik heb de Bijbel overal bij nodig. Of ik nu een pastoraal gesprek voer, of ik nu hier met u zeg maar over dit thema mag spreken, dat ik mag delen, dat je een Bijbelstudie doet of mensen vragen raad. Steeds neem je Gods woord en je deelt er iets over. Maar dat is ook een groot gevaar. Omdat als het zeg maar daarom gaat, daar gaat het de Heer Jezus helemaal niet om. Wat hij wil openbaren is dat hij zichzelf kan openbaren en dat u geniet van die relatie. U bent meer met de activiteiten bezig als met relaties. Als u in de agenda kijkt, dan ziet u een hele lijst van tot en een hele... Ik had zeg maar die agenda volgeschreven met activiteiten. En als je dan kijkt naar je activiteiten en je zegt, in hoeverre heeft dit echt de verdieping van een relatie? Hoe gaat het nu met de relatie met mijn kinderen? Weet ik de vrienden van mijn kinderen? Weet ik... Nu stel ik me de vraag, wie zijn de vrienden van mijn kleinkinderen? En waar zijn ze mee bezig? En daar wil ik over spreken. En als ik met hen reis, of dat ik hen ergens naartoe breng, dan vraag ik, waar ben je mee bezig? Wat houd je bezig? Ik wil bouwen aan de relatie. En niet een job doen. Dat doen we ook niet bij ons in de gemeente. We willen geen job doen. We willen weten hoe het met elkaar gaat. Je vangt niet met de signalen op. En de behoeften van je geliefde. Weet je, dat is een prachtig voorbeeld als je het hebt over Jacob en Esau. Dat Esau die ontmoet Jacob en die vraagt, en die zegt tegen Esau, ik ga zeg maar vooruitlopen met jou. En Esau, die Jacob zegt tegen hem, je kunt vooruit gaan, maar ik wil het tempo volgen van de kinderen en het vee. Het tempo wat je volgt, moet door je kinderen en je gezin te volgen zijn. Anders raak je ze kwijt. Het moet te volgen zijn. Je raakt elkaar, zeg maar, geestelijk kwijt. Vluchtgedrag, wat we vanmorgen gehoord hebben, in oppervlakkige dingen, televisie, internet. En een troostdrankje heb ik erbij gezet. Je komt 's avonds uitgeblust thuis van een hele pittige vergadering of een pittig gesprek. Je weet dat je de televisie niet meer moet aanzetten, want daar is op dat tijdstip niet veel meer op. U schenkt u een borreltje in voor de ontspanning en om te vergeven en u vindt troost. En dat zijn gigantische gevaren. Het laatste wat ik hier wil noemen is, nog 10 minuten, het laatste wat ik wil noemen, dat is, wie bent u als u alleen bent? Wie bent u als u alleen bent? Is er waarheid in het verborgene? Weet u, we hebben al gehoord, Leander zei iets over koning David, die was publiekelijk, was die geweldig, maar zijn gezinsleven en het leven met vrouwen, er was een puinhoop dat Nathan kwam. En ik wil je echt een vraag stellen. Is een voorbeeld. Stel, de koning is hier. Die koning, onze koning, die wil ook heel graag een prachtige eredienst wil die meevolgen. We wisten dat. En we hebben alles goed voorbereid. Prachtige liederen. Een schitterende zang. Er wordt toegesproken. En we genieten eigenlijk dat de koning met ons samen, zeg maar, hier is. En op een gegeven moment, dan is de dienst, zeg maar, afgelopen. En dan zegt hij tegen u, ik wil met jou alleen lunchen. Je bloost gewoon. De koning wil met mij alleen lunchen. Ik mag met hem aan tafel zijn. Ik mag hem de vragen stellen. Hij kan mij vragen stellen. Ik mag weten wat de koning bezighoudt en wat mij bezighoudt. En weet u, de vraag is, hoe is het in uw binnenkamer als de koning der koningen, als u hem ontmoet? Is dat de mooiste samenkomst die u kent? Of heeft hij de gemeente en de muziek en de entourage nodig? Weet u, als ik met de Heer Jezus samen ben, dat is adembenemend. Ik heb een tuinhuis en daar bid ik, daar huil ik, daar lach ik, daar verootmoedig je me. Ik breng dank, ik smeek en ik prijs degene die mij de adem geeft. Natuurlijk, ik ben 67 jaar. Dat is niet altijd zo geweest. En niet elke ontmoeting is van dat niveau. Maar er zijn heel veel ontmoetingen. Als ik zo voor het aangezicht des Heren kom en echt hem aanbid, daar kan geen enkele samenkomst tegenop. Er is niks mooiers als alleen met hem samen te zijn en hem echt te prijzen. En die intense gemeenschap ook echt te zoeken. En dat is ook de plek waar waarheid komt in het verborgene. Hij is de voortreffelijke. En wat je in de binnenkamer ontwikkelt, die veiligheid, die identiteit, die bescherming, die bewaart me. Die bewaart me. Dat zijn de plekken die me echt bewaren. Als ik ernstig in conflicten ben, dat is het laatste wat ik met u nog even wil over nadenken. Als ik ernstig in conflicten ben, en die tijden die zijn er, zoals in Handelingen 20 beschreven, daar staat dan, want dit weet ik, zegt Paulus, dat na mijn vertrek vrede wolven zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken en achter zich aan. Of zoals bijvoorbeeld bij David, daar staat in 1 Samuel 30 vers 20, dat David intens onder druk is, en er staat dat David werd zeer benauwd, want het volk sprak over hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zoon en over zijn dochters. Wat gebeurt er dan met u? Heeft u dan in die tijd geleerd wat David geleerd heeft? Want wat was de reactie? De reactie is, en David sterkte zich in de Heer. Dat u vlucht niet naar een collega, niet vlucht naar een, zeg maar, naar een hulpverlener. Dat u niet vlucht, alhoewel dat goede plekken zijn. De beste plek is daar te zijn. En je leert dat in de momenten dat er geen conflicten zijn. Want anders vlucht je naar de woestijnen. Anders, dat moet een mechanisme worden wat je moet leren in de binnenkamer om bij hem te zijn. Ik ga naar de laatste sheet, want nu, hoe verder? Het eerste wat hij moet afleggen is schroom om hierover te spreken. Ik weet wat het betekent om eenzaam te zijn als leider. De schroom om het af te leggen en te zeggen van tegen een vertrouwenspersoon, ik wil je iets vertellen. En dat moet een cultuur zijn. U moet niet in de situatie komen zoals Dustin dat beschreven heeft. Coachen heeft eigenlijk de functie dat hij een vertrouwenspersoon heeft, dat hij niet daarin komt. Ik vind het altijd heel moeilijk als mensen daarin gekomen zijn om, zeg maar, eruit te komen als een huwelijk spaak loopt. Of dat er moeilijkheden zijn met de kinderen. Of nog erger wat hij vanmorgen gehoord heeft. Het bijzondere is dat hij een vertrouwenspersoon moet hebben. Ik geloof dat de tijden zo moeilijk zijn, zeker in Nederland, dat elke voorganger eigenlijk een vertrouwenspersoon moet hebben. Omdat hij tegen dingen aanloopt die hij gewoon niet kan handelen. En niet bang te zijn voor respect, dat je het respect verliest. En het vierde is dat je niet moet wachten totdat er een David voor de deur staat. De Nathan voor de deur staat. Dat je nu een besluit kunt nemen. Ik wil heel graag even kort stil zijn en dan geef ik het weer aan Leander over. Heer, wilt u werken in onze zielen en harten zoals u alleen dat kan. Amen.
Bedankt voor de boodschap. We gaan achter elkaar twee liederen zingen. Heer, uw bloed dat reinigt mij. En het tweede lied is aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En dat is een belijdenis die ik je vraag te overwegen. Of dat ook echt de hoogste plaats is voor je. Het is een bekend lied. We hebben dat vanmorgen gehoord. Heer, uw bloed dat reinigt mij. We kunnen ons voor de Heer verootmoedigen, dingen beleiden. En vervolgens ons ook uitstrekken om dat water te laten zijn. Aan uw voeten, Heer, dat is mijn hoogste plaats. Die liederen zingen we achter elkaar. Er is gelegenheid om een vraag op te schrijven. En die of even achterin te doen. Of als u zegt, ik hou hem even bij me, dat u hem straks kan geven. Lijkt me mooi als we hier rondlopen. En er mogen ook spontaan wat vragen gesteld worden aan Miel. Daar hebben we ongeveer zo'n 20 minuutjes de tijd voor. En daarna ronden we af met gebed voor de lunch.
plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn. In aanbidding voor u. Is de hoogste plaats.
Zitten. Miel, kun je vragen naar voren te komen? En zoals ik net zei, er is gelegenheid om een paar vragen te bespreken. Specifiek ook over wat er zojuist gedeeld is. Ik heb wel een paar vragen, maar ik wil niet beginnen met mijn eigen vragen. Misschien is er iemand die zegt, nou, ik zou Miel wel een vraag willen stellen. Kees.
Dag Miel, waar ik nog wel even benieuwd naar was. U maakte zo net het onderscheid tussen aan de ene kant de afwijzing vanwege je acties of je daden. Of de afwijzing die echt gaat om jou als persoon. Zou u misschien kunnen delen hoe u en Rietje daarmee zijn omgegaan?
Ja, kijk, afkeuren, dat is een. Dan heb je het over de daad. Kijk, sommige dingen worden goed of achteraf had je het beter kunnen doen. En door het voortschrijdend inzicht wat de gemeente krijgt of je broeders krijgen die om je heen staan, kun je daarna zeg maar soms iets afkeuren. Dat je niet had, je had het beter kunnen doen. Dat is zeg maar, daar moet je mee kunnen omgaan met kritiek. Het punt is, het wordt heel moeilijk als het gaat over afwijzen. Dat je dus zeg maar. Om je een voorbeeld te noemen, ik werd in een bepaalde periode, wilden we stappen zetten in de gemeente. En dan moet je een structuur gaan neerzetten. En dan is het niet meer zo vrijblijvend. Dat is vooral als je gaat van 40 naar 100 mensen. Dan moet het gewoon niet meer, kan het niet meer verblijvend. Dan werd ik bijvoorbeeld de directeur genoemd. Dat is erg snijdend. En hoe je daarmee moet omgaan is dat je schuilt bij Christus. Een van de belangrijkste dingen zijn, en daar kwam ik niet aan toe, dat is dat een leider kan erg gekwetst worden. Dat kent iedereen wel hier, dat je erg gekwetst wordt. En dat komt soms doordat mensen niet alle informatie hebben. Je kunt ook niet alle informatie geven. Ze beoordelen je op datgene wat ze zelf weten en daaruit trekken ze een conclusie. En dan geven ze kritiek. En dan kun je gekwetst, erg gekwetst worden. En wat ik eigenlijk, Wat heel erg belangrijk is, en dat is een hele belangrijke les, dat is bijvoorbeeld bij Absalom, dat is een gekwetste leider. En we kennen die geschiedenis wel, hè, dat Tamar, die wordt door Amnon wordt die verkracht en David doet niks. En Absalom neemt Tamar in huis. En dan haat hij, er gaat de haat ontstaan. Hij is intens gekwetst. En dan zie je eigenlijk dat hij gaat manipuleren. Dus iemand die niet met de kritiek goed kan omgaan en niet daarmee naar Jezus gaat, die kan in dusdanige wijze gekwetst worden dat hij zeg maar de zaak gaat manipuleren. Dat is het grote gevaar. Hoe ga je daarmee om? Je moet een vertrouwenspersoon hebben. Je moet dat ook kunnen bespreken. Het is niet zo dat je dat alleen maar met... Je kunt dat bij Jezus brengen, maar soms helpen mensen je ook dat je dus samen bij iemand bent die de in- en outs een beetje kent en die je gewoon het verhaal kunt vertellen. Zonder dat er want daar is geen oplossing voor. Het enige wat je daarmee kunt, dat is dat je weet, Heer, u laat dit toe om mij te vormen naar het beeld van Christus. Dan wordt het niet meer zinloos. Snap je? Ik word nu getest aan mijn karakter. Het punt is gewoon dat we spreken wel eens dat zeg maar een prachtig beeld is het lichaam van Christus. We begrijpen soms niet dat het lichaam ook klieren heeft. Hè? Echte klieren. Die klieren hebben een enorme functie. Ik heb van de klieren het meest geleerd. Die hebben me altijd aan de grens gebracht. Dus als ik het kan vangen onder de noemer van Heer, u laat het toe en u wil me vormen, dan kun je beter handelen. Ja?
Iemand anders met een vraag? Ik zie er twee. Peter was eerst en daarna Bert.
Meel, u had het over vertrouwenspersoon. Ja. Gebruikt u een rietje als uw vrouw als vertrouwenspersoon? Of heeft u daadwerkelijk iemand daarbuiten?
We hebben, zeg maar, daarbuiten. We hebben lang hebben wij, zeg maar, bij het CPC, bij Dirk Lemmens, die hebben we als vertrouwenspersoon gehad. En nu is het zo dat we eigenlijk niet specifiek een vertrouwenspersoon hebben, maar ik heb wel mijn vertrouwenspersonen. En die zijn namelijk... zeg maar, als het gaat over een pastoraal probleem, of dat het iemand is waar ik zeg maar met Rietje samen dingen kan delen. Ik heb wel mensen nu waar we naartoe kunnen. En ik vind het ook van essentieel belang dat je dus zelf ook iemand hebt waar je je leven mee kunt delen. Is gewoon ontzettend belangrijk. Ik vind het gewoon gemeente leiden ook samen. Ik ben zo dankbaar met de broeders waar ik mee samen de gemeente mag leiden. Dat is de eerste plek waar we elkaar counselen. Er is bij ons geen enkele vergadering, en ze zitten hiervoor, ik ben daar erg dankbaar voor. Er is geen enkele vergadering bij ons die niet begint met wat houd je bezig en waar ben je mee bezig. Dat is gewoon onmogelijk dat wij niet met die vraag beginnen. En dat delen we elkaar. En doordat je dan... Je ziet dat sommige dingen zie je dan regelmatig terugkomen en dan kun je daar meer vragen over stellen. Dus het begint ook in het team waar je in werkt. Dat hoeft niet in, kijk, je moet soms iemand hebben buiten de gemeente om daar je dingen mee te delen. Maar het begint in die kring waar je mee samenwerkt. Dat je, kijk, in Handelingen 20, vers 28 geloof ik is, daar staat, zie toe op jezelf. En Paulus zegt dat tegen de de oudste van Efeze. En dat ziet toe op uzelf, dat woord in het Grieks is eigenlijk een meervoud. Eigenlijk zou je moeten vertalen, ziet toe op elkaar. Dus wat Paulus dat doet is niet, ziet toe op uzelf, dat ik op mezelf moet toezien, maar hij zegt, ziet toe op uzelf tegen die oudste. Op elkaar. En dat is de eerste taak van een oudste team. op elkaar te letten. Hoe gaat het eigenlijk? We hebben nu iemand die in een andere, als oudste en jong gezin, opbouwde is er een bedrijf. En hij is nu oudste. En we kijken, hoe doet hij dat? Hoe doet hij zijn prioriteiten? We vragen elkaar. Daar begint het.
Bert, je had ook een vraag?
Ja. Helemaal aan het begin had u het over een tekst uit Marcus 3.
Ja.
Over de opdracht die Jezus aan de 12 discipelen geeft. Ja. En ik vraag me al langer af, is die opdracht aan die 12 specifieke mensen nu 1 op 1 te vertalen naar de oudste en de diakenen anno 2019?
Jezus heeft het tegen de apostelen gezegd. Ik vind het een hele mooie vraag. Jezus heeft het tegen de apostelen gezegd. En de vraag is, mogen we dat zelf toepassen? En ik denk persoonlijk wel. Dus niet alles wat in de Bijbel staat gaat over mij. Er zijn ook heel wat teksten die we niet zo kunnen toepassen. Kijk, waar we in de verleiding komen is dat wat op Israël zeg maar slaat, dat vertalen we naar de gemeente. Daar moet je echt mee oppassen. Maar er zijn ook andere teksten die eigenlijk ons dezelfde opdracht eigenlijk geven. Maar goed, daar kunnen we straks nog eens over spreken. Ik weet dat anderen anders daarover denken. Hoe, zeg maar, die dingen toe te passen. Maar wat buiten kijf staat, en dat is de boodschap, dat hij u geroepen heeft om bij hem te zijn. En ik weet niet of u dat op uzelf toepast. Nou, dat is het belangrijkste gedeelte uit de tekst. Ja.
Miel, ik heb ook nog een vraag. En ik denk dat het misschien ook een naam als andere is. Een van de symptomen die je noemde was dat je Bijbel een studieboek wordt. Ja. Dat je Bijbel leest voor anderen. Ik kan het mijn eigen leven herinneren toen ik net tot geloof kwam dat ik de Bijbel eigenlijk alleen voor mezelf las. Dus het was heel nauw eigenlijk. Dat ging tussen over mij en God. Ik dacht nauwelijks aan anderen. Ik was ook met mezelf bezig. Maar daardoor was het wel heel persoonlijk. Maar dan aan de mate dat ik verantwoordelijkheden kreeg voor anderen, begon dat wel te ontstaan. Hè? Dat ik mijn Bijbel altijd las. En als ik dan mijn stille tijd had, dat ik eigenlijk dacht van, hey, dat zou goed daarvoor zijn. Of dat zou goed voor die zijn.
Ja, ja.
Met dat ik dit zinnetje lees, is het probleem niet opgelost. In de zin van, dat kan toch een patroon gegroeid zijn. Hè? Wat tegen mij of tegen anderen die daarmee worstelen. Wat zou dan je advies zijn? Van hoe kun je dat nou, terwijl je een bediening hebt om het woord aan een ander uit te leggen, of dat nu aan kinderen is of een volwassene, hoe kun je toch tijden blijven houden dat het woord tussen jou en God alleen is?
Ja.
Hoe kun je zoiets weer ontwikkelen?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Ik kan alleen maar zeggen hoe ik het zelf ontwikkeld heb. En dat is een dat is ontzettend belangrijk. Dat ieder voor zich eigenlijk iets vindt waarin die, zeg maar, die frisheid houdt. Wat ik gedaan heb is, ik schrijf al minstens 25 jaar dagboeken. Ik heb elke morgen, dan zit ik bij de Heer Jezus en ik schrijf waar ik over nadenk. Ik bid voor mijn geliefde. Ik bid voor de dingen die mij bezighouden, waar ik mee, mijn angsten, mijn nederlagen, mijn overwinningen. Daar in dat boek, in dat dagboek, daar vind je echt de afspiegeling van mijn ziel. En lees je over de relatie tussen mij, tussen de Heer Jezus en mij. En als Rietje zo'n dagboek neemt, dan leest ze dat. Zij is de enige die dat dagboek ongevraagd kan nemen. En dan leest ze hoe het met me staat. Dan weet ze hoe mijn geestelijk leven eigenlijk is. En het bijzondere is gewoon dat God, zeg maar, die dagboeken, het is nu zo dat ik, zeg maar, het gaat soms ook hand in hand. Dat je dus over dingen nadenkt en zelf overwint, en dan later kom je daarop terug in de preek. Maar essentieel voor mij is dat ik kan teruglezen hoe het, zeg maar, met mijn relatie, waar ik de angsten heb. En een mooi voorbeeld is een prachtig voorbeeld. Op een gegeven moment was ik met mijn oudste kleinzoon, die vroeg me of ik hem wilde voorbereiden op de doop. Dat is een van de mooiste dingen die me gevraagd werden door een oudste kleinzoon. En toen ging ik zeg maar met hem over de relatie met Jezus spreken. En toen zei hij, opa, hoe doet u dat dan? Hoe doet u dan die relatie verfrissen? Ik zeg, ja, Nathan, ik schrijf in de boek, en ik schrijf al zo lang dagboeken. Zei hij, schreef u ook al dagboeken toen u, toen ik geboren werd? Ik zeg, ja, toen was ik ook al, toen was hij 12, 13 jaar oud. Hij is nu 19. Ik zeg, ja, dat was, dan, toen schreef ik ook al dagboeken. Zei hij, kunt u eens opzoeken wat hij toen geschreven heeft? Ik zeg, nou, wij, in die, dat is inmiddels al een 50, 60 dagboeken, dus wij zoeken naar dat jaar. En toen las ik hem iets voor, de dag voordat hij geboren werd, de dag waarop hij geboren werd, en de dag daarna. En weet je wat hij toen zei? Hij zei, opa, maar toen hield hij al van mij, toen hij nog niet wist wie ik was. En toen zei ik, ja, papa en mama en opa en oma, die hielden al van jou, toen wisten we je naam nog niet, en we wisten niet wie je was. Maar Jezus, de Heere God, doet dat ook. En dat was zo'n bijzonder moment, dat je dus de intimiteit die je dan hebt met de Heer Jezus, komt dan echt tot uiting. Dat is, ik geniet er ontzettend van. Weet je, als je de smaak te pakken hebt, dan wil je niet meer anders. Ik zal je één ding zeggen, als ik een dag niet in mijn dagboek geschreven heb, en dat is een middel om die intimiteit, zeg maar, te, vorm te geven, dan merk ik het zelf. Als ik 2 dagen niet bij de Heere Jezus ben geweest, dan merkt Rietje het. En als ik 1 week niet bij de Heere Jezus geweest ben, dan merkt iedereen het in mijn omgeving. Ik heb dat gewoon nodig. En ik weet bijvoorbeeld in onze gemeente, daar is iemand die gaat wandelen. En dan krijg ik soms een app. We hebben dan een kampvuur-app waar mannen, zeg maar, een kampvuur. En dan schrijft hij en dan wandelen en dan geniet van mijn relatie met Jezus. Prachtig. Je moet iets ontwikkelen. Wat je zo kostbaar wordt, dat je het gewoon wilt. Je wilt het. Vanmorgen, ik heb in mijn dagboek geschreven. De dag opgedragen. Ik kan je voorlezen wat ik geschreven heb. Dan krijg je inzicht. Ja, het ligt hier niet. Of wel? Is mijn test er? Dat is nog wel tamelijk lang. Maar ik zeg bijvoorbeeld, Heer, we maken ons klaar. Oh nee, dat was gisteren. Dat, hier, vrijdag 22 november. Heer, vandaag mag ik 150 mensen toespreken. De meeste zijn voorgangers, sommige vrienden. Heer, doe iets bovennatuurlijks, zodat die de heerlijkheid, de glorie, de eer en de aanbidding toekomt. Berouw, bekering, verontmoediging, een ontmoeting, een omhelzing, een aanbidding. Dat kunt u alleen bewerken in de zielen. Gebruik ons als kanaal, het hele team, zodat we op het einde van de dag mogen vieren. Heer, kom en bedouw de zaal met uw geest. Prijs en aanbid u alleen. Het is een groot voorrecht dat u deze deuren opent. Heer, vul ons met verontmoediging, ons tot eer van uw naam. Heer, nederigheid is gepast. Vrede en ontzag voor uw heerlijkheid. Heer, verheerlijk uw Zoon, Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Uw enig geborene, de Zoon die u lief hebt. Dank, dank voor deze plek.
Dankjewel.